Welkom op deze eerste informatieavond van de gemeente Tynaarlo. Die ik nog niet gezien heb, wens ik nog een heel gelukkig 2012 toe. Om te beginnen moet ik zeggen dat wij vanavond als onderwerp hebben woonvisie gemeente Tynaarlo. Dat was een schitterend stuk in 4 kleurendruk van 56 pagina's. Deed mij weer met weemoed denken aan het moment dat wij onze iPad krijgen, want dan hoeven we het niet meer uit te printen. Want dat moeten we op onze eigen kosten doen. Dat is een beetje vervelend natuurlijk. Verder deel ik u mede dat de avond geopend wordt door wethouder Korsmeijer, die eerst een verhaal houdt en vervolgens de heer Ochterop. De heer Ochterop heeft mij gevraagd om u mede te delen dat hij het op prijs stelt als u hem tijdens zijn voorlichtingsverhaal niet onderbreekt. Want hij vindt het makkelijkst om het in één keer te doen. Daarna is hij bereid om alle serieuze vragen te beantwoorden. Meneer Korsmeijer.
Dank u, voorzitter. Ik zal niet een heel lang verhaal gaan houden. Ik zal even proberen om in ieder geval deze informatieavond nader te duiden in welk perspectief dat nu ook aan u als raad en ook naar buiten toe gepresenteerd wordt vanuit het college. We hebben een hele discussie in 2011 gehad over de woningbouwontwikkelingen in de gemeente Tynaarlo. En met name de discussie rondom de bronnen was daar een hele belangrijk onderdeel van. We hebben toen gemeend dat de analyse die nu vanavond aan u gepresenteerd wordt, om die ook zo snel mogelijk bij uw raad op de bureaus te krijgen of straks op de iPad, om vervolgens van daaruit u te kunnen faciliteren in de te maken keuzes met betrekking onder andere van de bronnen. Tegelijkertijd, en dat moeten we ons goed realiseren, vormt die analyse ook de bouwstenen voor een door de gemeente op te stellen woonvisie. En die woonvisie moet er ook toe leiden, dan heb je het ook over de kwalitatieve aspecten, van wat voor woningen bouw je, voor welke doelgroep bouw je, waar is deze gemeente het meest geschikt voor, om vervolgens van daaruit ook afspraken te maken met de beide woningcorporaties. Om dan in het verlengde daarvan tot prestatieafspraken te komen die worden overeengekomen tussen die beide woningcorporaties en de gemeente Tynaarlo. Nu hebben we gemeend om die informatie nogmaals zo snel mogelijk bij u neer te kunnen leggen, omdat we 2012 ook zien als het jaar waarin behoorlijk pregnante keuzes gemaakt moeten worden ten aanzien van een aantal woningbouwlocaties. Dat is niet alleen de bronnen. Laat dat ook helder zijn. We hebben ook nog onze inbreidingslocaties die ontwikkeld moeten worden. En we hebben ook nog de discussie rondom de Prins Bernhardhoeve, waar een substantieel aantal woningen gedacht is. En die hebben allemaal invloed op datgene wat in Tynaarlo wel en wat in Tynaarlo niet kan. De analyse van vanavond die door Bert Ochterop van Arcadis wordt gepresenteerd, die moet u en ons, ook als college, de bouwstenen leveren. En die discussie inhoudelijk en politiek zal daarna ook nog volop worden gevoerd. Ik wens u in ieder geval veel genoegen met de analyse.
Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de heer Ochterop.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoop dat het werkt. Is het uitdoen? Dank u wel. Ja, wethouder heeft al gezegd, de bouwstenen voor de woonvisie. Het is een woningmarktonderzoek en ja, als je een woningmarktonderzoek doet, dan zie je heel veel cijfers. We hebben het gemeente moeten presenteren in de vorm van een powersheet. Ik zal de headlines met u doorlopen om het even op te frissen. U heeft waarschijnlijk al wel nodig onderdeel daarvan gezien, zodat we straks over een aantal zaken die u naar voren brengt inhoudelijk kunnen ingaan. Vandaar ook even heel kort er doorheen. Het is een heel pakket, maar ik ga er vrij snel doorheen. Even kijken hoe het werkt. Ja. Dit zijn de thema's die ik met u wil doorlopen. Kort even de opzet van het onderzoek. Dat is wat anders dan regulier in het verleden ging. Korte schets van de woningvoorraad. Nou, dat zijn allemaal redelijk bekende zaken. Hoe zit het met de bevolking? Hoe zit het met de woon- en verhuisprofielen? De toekomstverwachting en de woningbehoeften? Omdat we woonvisie gaan maken, was het ook de wens om niet alleen op gemeentelijk niveau de zaken te bekijken. We zullen straks zien dat er ook heel belangrijk is, maar ook op kernniveau, in ieder geval op hoofdkernniveau en de kleine kernen samen, om daar gericht uitwerking aan te geven. Nou, Dit is een schema, dat is vrij klein. Ik weet niet of je het kunt zien, maar ik zal de hoofdlijnen uitleggen. Uiteindelijk willen we naar het rechtse plaatje toe. Dat we zeggen, we moeten naar planontwikkeling toe. We willen keuzes maken. Waar gaan we wat bouwen? Nou, wij zijn begonnen helemaal links. We hebben gekeken van, nou, hoe is de situatie de afgelopen jaren geweest? Dat noemen we de trends. Dat is je referentiekader. De toekomst zal altijd anders zijn. Normaliter, als je een marktonderzoek doet of voor een woonvisie, dan was het vaak zo, dan ga je uitgebreid enquêteren. Dat is ook in de vorige woonvisie gedaan. Ga je mensen vragen, wat wilt u? Nou, en dan gaan we kijken wat we tekortkomen en daar proberen we onze bouwprogramma's op aan te passen. We hebben gemeend dat nu wat anders te moeten gaan doen. We zitten in een andere marktsituatie, hoef ik u allemaal niet te vertellen. Sinds 2008 zijn een aantal zaken veranderd. Je kunt nu mensen vragen, ja, wat wilt u? En dat is maar de vraag of je dan de goede antwoorden krijgt of de goede motivatie. Want alles is in beweging of helemaal niet in beweging. We hebben gemeend, wat we gaan doen is we gaan eens kijken hoe de mensen op dit moment nu wonen. Want we weten dat 70-80% van de mensen is niet verhuisgeneigd. Het geeft dus ook niet direct aan dat ze woonmensen hebben, maar die wonen in het algemeen wel goed. Wanneer gaan mensen verhuizen? Dat heeft vaak te maken met de overgangen van levensfase. Als je van starter in de gezinssituatie terechtkomt, dat is vaak het moment dat je, ik moet groter, ik moet kindvriendelijker gaan wonen. Ben je uit de kinderen, word je ouder, ga je nou eens een keer kijken, van, nou, ga ik nou verhuizen of wacht ik totdat ik misschien wat meer behoefte heb aan zorgen of in ieder geval een locatie die wat beter is als ik ouder ben. Dat zijn momenten dat je gaat verhuizen. Dan is het heel belangrijk om inzicht te hebben hoe wonen mensen nu en welke beslissingen hebben ze in het verleden genomen op juist dat soort mijlpalen in hun leven. Dat hebben we gekoppeld aan een verhuisonderzoek. We hebben gekeken wie is er, waar en hoe de afgelopen 6 jaar in de gemeente verhuisd. Waar kwamen de mensen vandaan? Waar zijn ze terechtgekomen? Dat geeft dus een profiel. Dat geeft ook aan wat de kracht is van Tinalo en ze kennen op die regionale woningmarkt. Want je hebt een bepaald profiel, daar komen we straks wel op. En dat houdt je eigen mensen vast, of deels niet. En dat trekt andere mensen aan. Nou, vanuit die bouwstenen zijn we ook naar de prognoses en de behoeften gaan kijken. Dus niet zozeer de vraag wat wilt u, maar echt gekeken van nou, welke beslissingen hebben mensen in welke levensfase genomen? En daar komt bij, dan hebben ze dus, je meet wat ze echt gedaan hebben. Ze hebben niet alleen de wens, maar ook de mogelijkheden en beperkingen die er waren in die periode. Dus je kunt wel wat wensen, maar als die woning er niet is en je kunt hem niet op korte termijn bouwen, ja, dan is zo'n wens wordt niet vervuld. Dus dat is altijd een afweging en evenwicht. Dan de woningvoorraad. Heel veel cijfers. Even gewoon Tinalo, hoogwoningbezit. Dat is voor dit soort gemeentes, landelijke gemeentes, is dat niet bijzonder. 80% is wel redelijk hoog. 20% huur. Grote spreiding. Dat vind ik nou heel positief. Dan heb je ook veel keuzes, maar dan is er ook veel verspreid. De huurwoningen zijn wat minder verspreid. Die zitten wat meer in de hoofdkernen. En in de wat kleinere kernen hebben we nog een beperkt aanbod. Nou, zo wat feiten. De samenstelling. Een taart met heel veel punten. Dat betekent op zich dat je ook heel veel te bieden hebt. Heel gevarieerd aanbod. Dus veel keuze. Veel marktsegmenten. Wel een wat groter accent op de duurdere marktsegmenten. Is ook het profiel wat je als gemeente hebt natuurlijk. Tussen de grotere steden. Je landelijke ligging speelt daar een rol. En dat is bijvoorbeeld als je even kijkt naar de duurdere marktsegmenten. Dat springt er dan wat uit. Dat is toch het dubbele van wat de regio als geheel heeft. We hebben ook steeds gekeken van nou, hoe is je positie op die regionale woningmarkt en binnen de regio. Nou, als je dan eens even kijkt naar de woningvoorraad, naar zijn waardeverdeling. Dat geeft ook een indicatie van de types, de soorten woningen die je hebt. Dan zie je dat je een vergelijkbaar profiel hebt eigenlijk als Haren en Noorderveld. Dus Tinalo, Noorderveld, Haren is wat, zeg maar, in het topsegment wat exclusiever. Vervul je een bepaalde rol op die woningmarkt doordat je een woningvoorraad hebt die zo opgebouwd is. Dus wat meer het middeldure en dure segment. Dit zijn huur- en koopwoningen. De koopwoningen of de huurwoningen zitten vooral in, zeg maar, in de WOS-waarde onder de 150. En dan zie je bijvoorbeeld ook voor de stad Groningen. Links zie je die groene pijl heel groot. Dat betekent die stad heeft ook een grote huursector. Dus zo loopt dat wel wat door elkaar. Maar dat geeft aan dat je een bepaalde positie hebt. Dan de woningbouwontwikkeling. Nou, we hebben eigenlijk een goed track record, om maar zo te zeggen, in moderne termen, van de afgelopen 10 jaar. Onze onderzoeksperiode was 2000, 2009, soms 2010. We hebben een uitbreiding gehad van 85 woningen per jaar. Dat is heel netjes. Nou, u ziet de cijfers. Nieuwbouwonttrekking. Maar er zit natuurlijk wel een verhaal bij. En u ziet dat wel dat dit geen grafiek is die mooi geleidelijk is. We zien links in wezen de woningproductie in wat ik even noem de oude kernen. En rechts eigenlijk vrij exclusief de bouw van Terborg. Dus dat is wel heel bijzonder wat er gebeurd is, als je als onderzoeker ernaar kijkt. Je hebt een reguliere bouwproductie die in één keer in de bestaande kernen stilvalt. En dan krijg je een paar grote pieken, zeg maar de oplevering van Terborg. Gemiddeld, als we alles gewoon gemiddelde zouden kijken, zo, nou, dat gaat allemaal prima en dat is een heel mooi geleidelijke productie. Maar er zit natuurlijk wel een verhaal achter. Als je een marktsegment bekijkt, dan, nou, dan is dat natuurlijk, als je over Terborg praat, praat je natuurlijk over de marktsector die vooral op de stad gericht is, de duurdere sector. Dus niet alleen qua locatie, maar ook in marktsegmenten heb je in die periode, vanaf 2007, heb je zeg maar, heel selectief gebouwd en ontwikkeld. Dat is geen waardeoordeel, dat is puur een feit. Maar dat heeft wel consequenties voor het verhuisproces in de gemeente en de bevolkingsontwikkeling. Nou, weer een heleboel cijfers. We hebben toch gekeken van nou, hoe kun je dit nu uit elkaar trekken? Hoe zit het nu met die woningvoorraad en hoe is dat geweest? Nou, dan zie je op een gegeven moment dat je als gemeente gemiddeld zeg maar, goed scoort in de regio. Je hebt een uitbreiding van je woningvoorraad van 7%. Zet je nu Terborg, want dat is toch een ontwikkeling, zeg maar grotendeels dat je toch een behoefte vanuit een aangrenzende gemeente bedient, zet je dat af, ja, dan kom je op een uitbreiding van 3%. Nou, en dan scoor je natuurlijk even behoorlijk beneden het gemiddelde. En er is een repercussies, natuurlijk naar de bevolkingsontwikkeling. Ook die grafiek is er eentje met pieken en dalen. We zijn een vergrijzende gemeente. Dat betekent dat we zeg maar, niet meer groeien op natuurlijke basis. Geboorte ligt onder de sterftegevallen. Daardoor groeien we in principe niet meer vanuit intrinsieke kwaliteit, zoals we noemen, de intrinsieke bevolkingssamenstelling. In het verleden groeiden we, de recente verleden, groeiden we ook nadrukkelijk door dat er meer mensen instroomden dan eruit stroomden. Nou, u ziet hier de cijfers. We zien ook dat die natuurlijke aanwas, het verschil tussen geboorte en sterfte, dat wordt steeds negatiever. Dat klopt, want de bevolking vergrijst geleidelijk aan. We zullen dat straks nog wat uitgebreider zien. De migratie, die is ook veranderd. Dat zien we zeg maar tot 2005 nog de oude situatie dat we bouwden in bestaande kernen. Daar had het reguliere migratiepatroon, dat is stilgevallen, periode van negatieve groei. En dat is weer na 2007 bijgetrokken, maar wel selectief. Als landelijke gemeente tussen grote steden, dan is het gebruikelijk dat jongeren de gemeente verlaten. En dat wordt vaak gecompenseerd door gezinnen met kinderen, want dat is eigenlijk het profiel wat je hebt. Nou is dat de afgelopen jaren is dat wel veranderd, dat je op een gegeven moment zeg maar in de bestaande kennen dat niet meer hebt kunnen doen. De jongeren gaan wel weg, maar we hebben geen instroom voldoende meer gehad om dat te compenseren. Nou, dan zie je ook deze cijfers. En ja, als je het gewoon bekijkt, dan zeg je, nou goed, we zijn nog aardig gegroeid. Maar als we Terborg eraf trekken, dat is een groei van 1200, ja, dan houden we toch een fors verlies over dat in de bestaande kennen het inwonertal samen met een dikke 1100 teruggelopen is. Ja, we noemen dat dan krimp. Maar dat heeft dus direct te maken dat we zeggen, we hebben de bouwproductie verschoven naar een grote bouwlocatie. Maar tegelijkertijd hebben we niet flankerend kunnen of willen bouwen in de bestaande kernen. Dat zijn keuzes, dat zijn ook, maar dat heeft ook wel gevolgen voor hoe je daar naar gaat kijken. Nou, je ziet hier ook de cijfers, dat vooral Zuid-Laar heeft een flinke klap gehad als je zo bekijkt qua inwonertal. In Eelde-Paterswolde en Fries is dat wat minder sterk, maar we zijn wel gekrompen. Heel belangrijk eigenlijk voor de toekomstige ontwikkeling om dit te interpreteren, want dit zijn trends. Nou, en dan zie je vaak in prognoses die we van de provincie krijgen of van bureaus, landelijke bureaus die prognoses maken, die rekenen trends door en op een gegeven moment voor een gemiddelde, dan komt er allemaal wel redelijk uit. Maar omdat dit toch een heel bijzondere ontwikkeling geweest is, hebben we ook nadrukkelijk gekeken van, nou goed, hoe moeten we dat straks interpreteren? Hoe ziet die migratie eruit? Nou, u ziet hier de cijfers. Ook het vertrek van jongeren, nou, dat is dat negatieve tussen 25 en 15, 24 tot 30. Dat is gebruikelijk, dat is niks bijzonders. Jongeren trekken weg, maar jonge gezinnen komen terug. Soms zijn dat dezelfde in een andere levensfase, vaak ook andere. Dat is een natuurlijk proces. Nou, wat we nu zien is dat we op een gegeven moment, we zijn gekrompen, niet doordat meer mensen vertrokken zijn, maar er zijn gewoon minder mensen binnengekomen. In de bestaande kernen praat ik even, Terborg even apart gezet. Dus dat betekent wel dat je daardoor ook door dat proces de vergrijzing versterkt. Of de omgroening dus niet hebt kunnen compenseren. Nou, dat is altijd aardig om dat eens even in bevolkingsgrafieken te zien. Nou, je ziet hierboven de situatie van de gemeente in 2000, daaronder 2010. Nou, dan zie je al op een gegeven moment dat je aan de onderkant een inkeping krijgt in de groep. Zo tussen de, pak een beet, wat is het, 20 tot 30 jaar en daarboven. Maar ook, en dat is wel heel bijzonder, even kijken of hier een lampje op zit. Nee. Maar u ziet het wel, 0 tot 4 jaar, die gaat ook krimpen. Dat betekent dus dat we minder gezinnen gehad hebben, minder kinderen. Nou, en dat heeft, uiteindelijk heeft dat natuurlijk, want iedere 5 jaar gaat zo'n laagje opschuiven. Dat heeft wel uiteindelijk wel gevolgen. Niet voor de gemeente als totaal, als we Ten Borch erbij tellen, dan is het sommetje aardig goed. Maar we moeten nu toch ook wat gebiedsgericht kijken. Rechts ziet u de piramide van Nederland, dan ziet u ook hoe wij van het gemiddelde beeld afwijken. Nou, dat is goed gewoon om te realiseren, dat is je demografische profiel. Nou, wat je ziet in wezen is dat je aan de ene je krimpt, maar dat is ook selectief. Want als je het bekijkt, dan krimpen we vooral in de middengroepen en de kinderen daarbij. Maar het aantal ouderen blijft fors toenemen. Dus ook binnen zo'n situatie van of groei of krimp, zie je nadrukkelijke verschillen. Ga je verder niet op in. Dat zijn allemaal indicatoren die u wel eens aantreft in publicaties. Van nou, hoe zit het nou met het aantal ouderen, de groene druk, de grijze druk. Oftewel het aantal kinderen ten opzichte van het aantal werkenden. Of het aantal ouderen ten opzichte van het aantal werkenden. Dat betekent dus dat de werkenden die moeten het voor ons verdienen. Ja, die verhoudingen die worden steeds wat schever. En opmerkelijk is hier ook dat je hier ziet dat de groep werkenden, dus de groep tussen de 20 en de 65 jaar, die landelijk nog groeit, die zie je de afgelopen jaren met 1,2, dat is niet zoveel, maar toch afgenomen. Nu moet je dit soort cijfers vaak toch niet op gemeenteniveau bekijken. Dat moet je eigenlijk op regionaal niveau bekijken. Want je woont hier, maar werkt in de buurgemeentes. Dus wat dat betreft is het wel gepast om dat wat in zijn beperkingen te zien, om het zo te zeggen. Maar het geeft wel even aan hoe de situatie hier en nu is. Nou, je ziet ook dat we hier wat meer vergrijsd zijn en dat er ook wat harder gaat. Goed, nou dat hele cijferbrei zit er toch wat ontwikkelingen in. En toen ik hier met onderzoek begon, ja, dan ben je hier op het gemeentehuis en loop je eens even rond. En dan denk je, verdorie, ik heb zelf een lange tijd hier in de streek gewoond en ik ken de Vries nog een beetje. En dan loop je erin en denk je, hé, slager te koop, die leeg, dat leeg. Nou, dan zie je eigenlijk al op een gegeven moment de ontwikkelingen van een demografische situatie waar we in zitten. Dat we zeggen, nou op een gegeven moment, de voorzieningen hebben steeds meer mensen nodig, die schalen op, die worden groter. En als dan de bevolking of bepaalde groepen die daar actief gebruik van maken, als die ook nog wat afnemen, ja, dan krijg je wel problemen qua draagvlak. Nou, dat zie je dus in de kleine kernen ook. En te meer als je zaken hebt waarvan zeg maar geen opvolging is, of dat soort aangeleden, of mensen moeten een pand overnemen. Dus die hele demografie heeft ingrijpende gevolgen ook van hoe ziet het centrum eruit, dus niet alleen voor de scholen en de oudere voorzieningen. De een krimpt, de ander groeit. Dus we moeten schakelen, we moeten kijken hoe we die transities, hoe we die vorm gaan geven. Dat is denk ik ook een belangrijke opgave vanuit de woonvisie, ook naar aanpalende velden om aan te geven, ja, wat voor consequenties heeft dat? En dat gaat niet altijd één op één van, nou, we hebben zoveel minder inwoners, dus zoveel vierkante meter winkeloppervlak minder nodig. Want ook die bewinkeling verandert. Ik was in Engeland en op platteland en ik woonde bij mensen op een boerderij een weekje. En ik zag daar vrijdagavond een grote wagen van Tesco, daar is de Albert Heijn van Engeland komen. En die laden wat kratjes. Ik zei, wat gebeurt hier zo? Ze laden het af. Ik kom de boodschappen brengen. Die man die was al 6 jaar niet meer in de supermarkt geweest. Dat gebeurde niet meer. Ging gewoon een lijstje op de computer en dat werd gebracht. En dat was het dan. Dus ja, dat zijn ook ontwikkelingen die mogelijk ook hier een rol gaan spelen en deels misschien al spelen. Goed, heel belangrijk is dat we gezegd hebben van nou, we willen een kwalitatieve onderbouwing geven. We willen kijken hoe mensen hier verhuizen, hoe ze wonen en hoe ze verhuizen. Want dat geeft ons een goed inzicht van als je, je bent een gezin met jonge kinderen. Wat voor soort omgeving zoek je, welke kern, welk dorp, wat voor type woning? Want dan mag je verwachten dat iemand die in die fase zit in deze omgeving, dat die ook zo'nzelfde patroon in de toekomst ook wel zal hebben. Alleen, vaak is de groep groter of kleiner en daar veranderen de verhoudingen. Want dat is een zaak van andere onderzoeken. eerdere onderzoeken. Dat de woonwensen in een bepaalde levensfase redelijk stabiel zijn. Een gezin met kinderen wil graag wat groter wonen, het liefst in een kindvriendelijke omgeving. Als er school in de buurt is, kinderopvang, dat zijn ingrediënten. Ouderen hebben weer andere profielen. Dus door de tijd heen zijn die wel vrij gelijk. Afhankelijk van inkomen en vermogen gaan men huren of kopen. Dat zit er natuurlijk wel in. In de toekomstverwachtingen daaromtrent spelen een rol. Maar vanuit dat gegeven hebben we het verhaal opgezet. Nou, we hebben eerst gekeken van hoe zit het nou met de vestigers? Want dat is toch voor onze groei moeten we niet hebben van onze eigen natuurlijke aanwas hebben we gezien, die krimpt. We moeten dat wel faciliteren in de zin van minder gezinnen en meer ouderen. Die ouderen die blijven vast, daar moeten we goed in voorzien. Maar in de sfeer van gezinswoningen en jongerenwoningen, ja, zijn we erg afhankelijk ook van de migratie. Nou, dit is het beeld van de woningen die de afgelopen 6 jaar vrijgekomen zijn in de gemeente en hoe die bezet zijn en door wie. En vrijgekomen wil zeggen nieuwbouw, nou dat waren er ongeveer 100 per jaar. Dat wil zeggen woningen die vrijkomen doordat mensen overlijden en naar een zorgcentrum gaan. Dat waren er meen ik 150 per jaar, ik kom er straks nog op terug. En de rest is de doorstroming die dat bewerkstelligt, bestaande woningen. En dan zie je dat ongeveer de helft van de woningen die vrijgekomen zijn door de mensen uit de gemeente zelf bezet zijn. En dan zie je op een gegeven moment dat Groningen een belangrijke speler is. Daar zit natuurlijk ook Terborg zit hierbij in. Wat heel verrassend was, was dat Assen nauwelijks een rol speelt. Of mensen uit Assen bij de vestiging in onze gemeente. En de rest van de regio wat meer en de rest Nederland. Dus de eigen bevolking en Groningen zijn belangrijke spelers. Ja, dat was voor ons heel verrassend, want in andere onderzoeken hadden we ook wel eens andere beelden gehad. Als je dan kijkt naar doorstromers en vestigers, nou, dan zijn dit ook, dat je nou goed, de helft is ongeveer dus van buiten. Kijk je naar de mensen van buiten, ongeveer 20% komen in een huurwoning terecht en 80% in een koopwoning. En ziet u hier de percentages die ze betrokken hebben. Dus dit is ook een profiel dat je zegt, nou goed, voor de mensen van buiten als samen, verschilt per kern, daar kom ik straks op terug, is dit ongeveer het beeld. Dus als we zeg maar een bouwplan hebben en we verwachten, nou we mikken toch wel op mensen van buiten. Nou, dan geeft dit al een beeld en indicatie in de richting en dat kun je verder uitwerken. Waar je in moet zoeken om voor die groep te ontwikkelen. Want dit is wat ze de afgelopen jaren in deze gemeente gevonden hebben. Dat zijn dus bestaande woningen. Nieuwe woningen kun je natuurlijk in een andere setting zetten. Maar dit is wel het beeld, want we moeten niet vergeten dat ja, ook in de toekomst 90% van de toekomstige woningen, die staat er nu al. Dus wat we aan nieuwbouw doen, is toch een beetje bijschaven van ons imago en je kunt natuurlijk heel exclusief dingen toevoegen. Terborg is natuurlijk iets heel bijzonders. Maar dan nog, dan kun je zeggen van die 4000 woningen die de afgelopen jaren op de markt gekomen zijn, was 10% veroorzaakt door Terborg, maar 90% ook door bestaande woningen in bestaande kernen. En dat zal ook de concurrentiepositie bepalen van onze gemeente. Nou, hier nog even een situatie van Terborg, hoe de bewoning daar geweest is. Nou, je ziet de dominantie van Groningen en sowieso de regio. Dat je naar Groningen, 2/3 van de mensen in Terborg komt uit Groningen. Nou, je ziet de cijfers. En dan, daaronder zie je zeg maar, de overige kernen. Ik heb dan maar even de oude kernen genoemd. Ook daar speelt Groningen een rol. En Assen, nou hebben we net gezien, een wat beperktere rol. Ja, en dan die vergrijzing, want dat is natuurlijk iets wat speelt. De gezinnen en de jonge gezinnen, dat is een spannend spel van ja, in- en uitmigratie. Maar de meeste oudere mensen die blijven hier gewoon wonen en die worden geleidelijk aan oud. Wat betekent dat dan? Nou, we hebben eerst even gekeken algemeen, hoe kader je dat in? Hoe wonen mensen nu in een huurwoning en koopwoning? Nou, je ziet hier een schema. Nou, leeftijdsgroepen, nou, die zijn niet meer zo gekozen. Die zijn gekozen, want dat zijn vaak breuklijnen in de huishoudensontwikkeling tot 30 jaar. Noemen we dat jonge gezinnen, zijn veel starters bij. Nou, dan zie je dat ongeveer de helft huurt en de helft koopt, heeft al een eigen woning. Nou, of dat de komende jaren ook zo zal zijn, dus doe maar even de vraag. Dan zie je heel gauw de fase erop, dan noemen we de fase van de jonge gezinnen, 30 tot 45 jaar. Het eerste kind komt meestal rond de 30ste. Tegenwoordig de fase van de jonge gezinnen, dan zie je het eigen woningbezit stijgen. Komen we in de vervolgfase gezinnen met opgroeiende kinderen. Vervolgens 60 tot 75. Vroeger noemen we dat ouderen, we noemen nu senior of jonge ouderen. Wij zeggen eigenlijk in de volkshuisvesting, ja, 70, 75, dan ben je pas oud. En dat is ook wel, dat zie je ook wel, want op een gegeven moment zie je zelfs in de huurkoopverhouding, zie je dat patroon van 60 tot 74 is bijna niet meer anders dan van 45 tot 60. Dus dat is een troost voor een heleboel mensen. Soms krijg je nog een zo'n briefje, u bent 55 plus en u hebt rechten en wij willen graag weten wat voor zorgwoning u wilt. Nou, laten we dat toch maar gaan veranderen, want dat past niet meer in deze tijd. Goed, zo probeer je natuurlijk ook daarmee te kijken en dat blijkt dat ook qua bewoning zo is. Nou, u ziet hier de cijfers en heel gedetailleerd, daar ga ik niet op in, maar zo kun je wel zien inderdaad van nou, helemaal rechts de huursenioren appartementen. Nou ja, dat zijn natuurlijk allemaal ouderen, gelukkig maar. Maar kijk, zo kijken wij ook op een gegeven moment als wij een bouwplan kunnen beoordelen. Nou, we hebben een bouwplan met 200 kapwoningen, een bepaald marktsegment. Dan kunnen we eens even kijken van nou, hoe zit dat nu in de gemeente en wat betekent dat nu? Ik heb het net al even gememoreerd. Veroudering, dat betekent meer oudere mensen, dus meer behoefte aan oudere voorzieningen. Maar dat betekent ook dat er meer mensen overlijden. Die bevolkingspyramide, die bovenkant wordt groter en op een gegeven moment, ja, is ons leven ten einde. En dan komen er ook woningen vrij. Nou, dat aanbod, daar hebben we becijferd dat de komende 10 jaar 1500 woningen, 150 woningen per jaar, alleen al op de markt komen zonder dat er wat gebeurt, puur door een natuurlijk proces. Als je dan realiseert dat de afgelopen 10 jaar gemiddeld de nieuwbouw 100 woningen per jaar was, dan kun je al zien hoe een impact dat heeft. En dat zal doorgaan, dat zal groter worden. Van die 150 per jaar zijn er 50 in de huursector en 100 in de koopsector. Nou, in de huursector zijn vaak mensen zeg maar, die uiteindelijk verhuisd zijn naar een kleinere woning, een seniorenwoning, een oudere woning. Nou, in de koopsector, we hebben dat eens even uitgesplitst. De helft vrijstaande woningen, dus duurdere woningen. Zo kunt u het zien. Dus dat is een factor waar we heel goed rekening mee moeten gaan houden. Dat is vaak bij allerlei onderzoeken, ook als je een enquêteonderzoek houdt, ja, dan ga je mensen niet vragen wanneer overlijdt u en wat voor soort woning je hebt. Dat gebeurt niet. Daardoor is die factor vaak onderbelicht gebleven, waardoor ook niet alleen kwantitatief, maar ook kwalitatief nog wel eens onderschattingen hebben plaatsgevonden. Nou, we hebben bij deze methodiek, waar we alle gemeentelijke gegevens hebben kunnen gebruiken, hebben we dat dus voor het eerst inzichtelijk kunnen maken. Was voor de provincie trouwens aanleiding om ons uit te nodigen om daar zijn verhaal van te vertellen op een woondag. Want ze zeiden, nou, dat hebben we nog niet eerder zo gepresenteerd gezien. En dat, gaf toch wel wat inzicht. En vooral als je dan zo kijkt, van nou, we hebben gekeken van nou, hoe gaan mensen nu verhuizen en wat betrekken ze? We hebben hier eens gekeken van nou, het verhuisprofiel van de jonge gezinnen. Jonge gezinnen die de afgelopen 6 jaar verhuisd zijn, wat voor soort woning hebben die betrokken? En ook hoeveel zijn er dat geweest? Nou, dat geeft zo een beeld. Links is zeg maar, de meest exclusieve koop en rechts zit de huur en alle gradiënten ertussenin. En dan hebben we voor al die levensfasegroepen die ik net benoemde, hebben we dat eens uitgezocht. Dit is dan de groep oudere gezinnen. U ziet die pijltjes ook al kleiner worden. En dan komen we bij de ouderen. Dat zijn ongeveer de gelijke groepen. De middengroep is zelfs groter, dus het wordt niet beïnvloed door de groepsgrootte. Maar nog even terug. Als je gewoon kijkt naar de aantallen, dan zie je op een gegeven moment hoe ouder je wordt, hoe minder je verhuist. Die staafjes worden steeds kleiner. Verschuift ook wel tussen die sectoren. Dat betekent dus, hoe meer ouderen we hebben, hoe minder dynamisch die woningmarkt wordt. Want die mensen, meestal als jij rond de 50, 60 bent, dan zit je op de top van je wooncarrière. Dan is de keuze nog een stukje beter of misschien wat meer passend. Er wordt niet zoveel meer verhuisd. Dus dat is ook al een iets waar we rekening mee moeten houden in de toekomst. Dat er gewoon minder verhuisd gaat worden. Niet alleen door de economische crisis en de financiële crisis, maar puur demografisch. Ja, de groep die oud is, die verhuist niet zo hard meer. De groep jonger, die verhuist het hardst. Maar die wordt kleiner. Dus we krijgen hele andere omstandigheden op die woningmarkt. Ja, dan is natuurlijk, dat is allemaal mooi en prachtig en dat is goed inzicht. Maar ja, dat moet je wel vertalen naar een behoefteplaatje. We hebben in aantallen aangesloten bij de cijfers van de provincie. Want je kunt allerlei mooie scenario's bedenken, maar dat is ook al gebeurd in overleg met de gemeente en de regio. We hebben gezegd, we nemen de bevolkingsprognose, zoals die provincie die heeft, nemen we als vertrekpunt voor onze woningbehoefteraming en vooral kwalitatief. Dat betekent, de provincie gaat uit, even ter borg apart gezet, gaat uit van een migratiesaldo van plus 80. Dat was de afgelopen jaren vrij negatief. Had ermee te maken dat we ook in de oude kennen, om het zo te zeggen, niet of nauwelijks gebouwd hadden. De provincie zegt, nou, dat is voor mij niet de trend. De trend is eigenlijk wat we de kracht van deze gemeente vinden, wat in het verleden ook bewezen is. We gaan uit van een migratiesaldo, dus vestiging min vertrek van 80 personen per jaar. Nou, als we dat vergelijken met de vorige woonvisie en die uitgangspunten, zeggen dat is een redelijk vertrekpunt. Ramingen zijn ramingen, maar je moet wel goede uitgangspunten doen, want met ieder model wat je erin stopt, zeg ik, krijg je er ook weer uit op de een of andere manier. En als je daarin gaat variëren. Maar het is wel consistent. En dat betekent dat we in de bestaande kernen een uitbreidingsbehoefte toch nog hebben. Hoewel we qua inwonertal misschien krimpen. Want die migratie compenseert toch niet helemaal meer de natuurlijke groei. Krimp in aantallen bewoners, maar huishoudens groeien dan met 450. Dus zeg 45, 50 woningen per jaar. Daarnaast is er ook een prognose waar Tinalo of Terborg bij in zit. Nou, je ziet de cijfers, dat zijn die 1500 woningen die er mogelijk nog kunnen komen. Maar dat is meer een autonoom, dat hebben we even apart gezet. Van zeg, nou goed, we weten ook niet hoe dat gaat, maar dat zijn regionaal afspraken. En dat is ook voor een groot deel behoefte buiten de gemeente. Wij richten ons beleid ook daarnaast op de bestaande kernen. En is dit het kwantitatieve kader. Nou, die prognose verschillen, maar wat je ook hier ziet, dit is ook weer naar die levensfases gezet. Dan zie je op een gegeven moment die bevolkingsopbouw, die blijft veranderen. We zien op een gegeven moment wel wat verschuivingen, maar we blijven krimpen aan de linkerkant. Uw linkerkant, de jongeren en de ouderen, dat neemt toe. Dus dat blijft. Nou, zo zie je dan op een gegeven moment, als je dat vertaalt naar huishoudens, dan zie je, we groeien 440 huishoudens, maar we krimpen ruim 5500 in de jongere gezinnen en we groeien er bijna 1000 in de ouderen. Dus dat die 440, qua huishoudens zit dat ook, zitten behoorlijk andere stromen onder. Nou, scenario voor Terborg, nou, dan zie je dat je op een gegeven moment, dat is het logische, de krimp in het aantal jonge huishoudens is fors kleiner, want dat is juist de groep die daar wordt beoogd te huisvest te zijn. Maar goed, wij focussen in de woonvisie nu ook vooral ook even op de bestaande kernen. Nou, als je dat dan vertaalt uiteindelijk via rekenmodellen en methoden met die profielen, dan komen we op dit plaatje uit voor de kwalitatieve behoefte uitgaande van het vertrekpunt van die migratie is 80. Gekwantificeerd naar marktsegmenten, nou, ik lees wel even mee. Dus dat is zeg maar het kader. Dat is goed. Binnen dat kader moeten we straks onze bouwplannen ontwikkelen als we strategisch gaan bouwen. En dit is behoefte. En behoefte is heel wat anders dan de marktvraag hier en nu. En dat is de spanning die je altijd hebt met lange termijn verhalen, maar ook een woonvisie die langer meegaat dan vandaag. Dat we zeggen, nou, als ik dit zeg, van nou, dit is de behoefte. Dan zeggen makelaar, ja, maar dat is helemaal geen vraag naar. Nee, dus je moet op een gegeven moment kijken van, nou, wat is strategisch je tekorten in je voorraad. Maar je moet rekening houden met de huidige actuele marktsituatie, dat op dit moment niet afgenomen zou worden. De mensen die graag naar een duurdere woning willen, die kunnen woning niet kwijt, omdat die stad er misschien net geen hypotheek kan krijgen. Dus dat zit op slot. Maar die behoefte is er wel. Maar dan is het spannende van, nou, hoe gaan we dat nou een vertaalslag geven naar de vraag. Maar het is wel goed om steeds het beeld te hebben, want over 5 jaar kan die woningmarkt weer heel anders uitzien. 5 jaar geleden konden we ook niet bedenken, toen we volop bouwden in Terborg, dat we nu, 5 jaar later, 2012, in die situatie zitten waar we nu in zitten. En dat kan over 5 jaar dus ook net weer anders zijn, hoewel dat misschien nu niet voor te stellen is. Wel is veranderd dat die demografische omslagen die we gezien hebben, dat gaat niet teruggedraaid worden. Dus we zullen geleidelijk aan wel zien dat het allemaal minder dynamisch wordt. Uitwerking op kennen. Dat was ook een vraag. We willen een woonbeleid maken. En daar hebben we in de vorige woonvisie ook gedaan. Heel uitgebreid naar de kernen. Maar geeft nu ook inzicht in de kernen. Nou, we moesten 1 aanname maken. Dat wil zeggen, we kunnen dat heel goed inzichtelijk maken. Maar die migratie die de provincie veronderstelt en die gaat plaatsvinden, of die we zeg maar als een ambitie meenemen, die moeten we dan wel verdelen over de kernen. Nou, u ziet hier de verdeling. Dat is een aanname die we gemaakt hebben. Dat is op basis van de grootte van de kernen. Hebben die migratie toegedeeld. Nou, dat is een keus. Leek ons een logische keus zoals die in het verleden ook gemaakt is. Ja, en die 1500, dat is zeg maar de extra Terborg. Nou, voor het inzoomen even wat overzichten, wat plaatjes. Dan kun je gewoon even kijken van, nou goed, hoe zitten de verschillende kernen erin? Bijvoorbeeld qua vestiging, want dat is toch steeds weer de vraag van, nou, als we woningen toevoegen, moeten we toch aardig wat mensen ook weer bedienen die hier graag willen wonen, wat we de afgelopen tijd niet hebben kunnen doen, behalve Terborg. Hoe zit dat dan? Hoe is het bekend? Nou, dan zie je dat in Fries is het sterkst georiënteerd op de lokale vraag. Dat ligt in de andere hoofdkernen, ligt dat toch iets breder. Nou, je ziet Eelde-Paterswolde is al sterker gericht op de stad. Nou, zo ziet u alle analyses. Op kernniveau hebben we dat gemaakt van nou, hoe is die oriëntatie en wat mag je daar verwachten? Steeds, het is wel van de afgelopen jaren, 6 jaar, maar het is wel allemaal aanbod die ontstaan is uit die bestaande voorraad, omdat in deze kern nauwelijks gebouwd is. Dus dat geeft dus een heel goed beeld van de potentie en het imago van deze kern. Nou, ook nog eens even gekeken naar de migratie. Want per kern, nou, we hebben net het hele verhaal voor de gemeente als totaal gezien. U ziet dat hier de grootte, de percentages, dat verschilt per kern. Dan zie je op een gegeven moment, ik noem die Zuid-Laren, zit je wat meer in de goedkopere koopsegment. Daar heeft het een sterkere oriëntatie op, heeft te maken dat die woningen er zijn. Wat meer zijn wellicht als in heel de Paterswolde. Maar dat is iets, dat is wel een gegeven, daar moet je rekening mee houden. Dan kun je natuurlijk via nieuwbouw proberen wel, als je dat wil, iets aan te veranderen. Maar dan kun je ook meteen zien van nou, hoe sterk je daarvoor moet werven. Goed, nou, even heel kort. Dat is voor u allemaal bekende koek. Eelde Paterswolde, groen, dicht bij de stad. Stad noem ik altijd Groningen. Ik heb er 20 jaar gewoond, dan noem ik het altijd stad. Recreatieve omgeving, dat heeft wel een bepaald profiel. Nou, zo allemaal wat kengetallen. Belangrijk wel te weten dat 70% in Paterswolde huurt. Dat is in andere kernen wel weer wat anders. Nou, dit zijn alle cijfers die er zijn. Ik zie wel dat hier, dat is wel opvallend, dat in heel de Paterswolde, dan zie je op een gegeven moment het eigen woningbezit en de huur, dat de huur onder starters in heel de Paterswolde nog heel belangrijk is. Gemiddeld was dat 50%. Nou, hier zitten we, moet ik even kijken, ik kan niet anders helemaal, 70%. Dus dat is wel opvallend dat dit weer. Aan de ene kant is de kern ook met heel veel duurdere woningen. Maar aan de andere kant ook een segment dat de huursector daar, zeker voor de jongeren, vrij sterk ontwikkeld is. Nou, als we dat, zeg maar, die demografische ontwikkeling doorrekenen, dan zal de kern blijven krimpen. Ondanks die migratie die er is, door die veroudering, zal het inwonertal niet meer groeien. Dat zal zelfs met een kleine 500 teruglopen. We zien een eigen woningbehoefte, dus een woningbehoefte die past bij die demografische ontwikkeling met een stukje migratie van 45 woningen per jaar. Plus nog zo'n 60 uit de regio. Dus zeg maar 100 woningen als woningbehoefte voor deze kern. Als je dat toedeelt over die 440. Nou, dan zie je dat de behoefte onder jongeren stabiliseert zich. We zien geen verdere krimp meer in de starters. Dat zal de komende jaren een stabiele vraag zijn. Ja, we zien natuurlijk ook hier zien we weer die krimp in de gezinshuishoudens van de jongeren. En de groei van de ouderen. Dat zijn wel gegevens waar we dan met, als we praten over toevoeging, rekening mee moeten houden. Nou, je ziet hier een overzicht van de plannen. Nou, als we dat dan zeg maar eens even vertalen naar kwaliteiten, dan zien we voor deze plaats, voor deze kern, zien we vooral een tekort aan appartementen en de wat duurdere woningen. Maar er is ook een fors natuurlijk aanbod en dat bedient vooral ook die vraag naar gezinswoningen, die koopwoningen. Voor een belangrijk deel. Als je puur naar de vraagkant zou kijken, daar gerekend mee, zou je heel andere cijfers zien. Maar dit zijn allemaal saldoberekeningen, omdat we gekozen hebben voor een strategische benadering. Maakt de behoefte inzichtelijk als je vraag en aanbod van elkaar aftrekt. Dan Zuid-Laren, dat is natuurlijk een hele andere kern. Is groter, maar ook meer dynamiek. Uitgebreid voorzieningenpakket. Op de grens van zand en veen. Oriëntaties zijn wat anders, dus het is een hele andere sfeer. Qua grootte niet veel anders als Eelde Paterswolde, maar dan zie je bijvoorbeeld hier ook al naar de starters. Hier is de starters onder in de huursector, dat is nog maar 40%. Dus, en dat was ook wel het beeld dat daar wat meer goedkopere koop is. Nou, dat is een bepaalde voorraad die er is, dat functioneert. En dat zijn ook de verschillende mogelijkheden die je daar ziet. Nou, je ziet het aandeel van de huursector is hier wat kleiner. Ten opzichte van Paterswolde. Nou, ik loop er even wat snel doorheen. Uiteindelijk zien we ook hier dat we zeggen binnen die demografische context zal ook hier het inwonertal niet meer groeien. Daar moeten we dus rekening mee houden. De woningbehoeften schatten we in op 155 voor de lokale bevolking. Plus vanuit de omgeving, de kleinere kern in de omgeving, nog zo'n 60. Dus ruim 200 woningen is de behoefte van Zuid-Laren. Ik zie even wat. Heel veel statistieken, maar ga ik me even niet op in. Daar kom ik misschien straks in de vragenronde op terug. Naar de kwalitatieve woningbehoeften. Nou, dus hier, dat is vooral vrijstaand 200 in kap, in de koop en grondgebonden senior huur. Nou, het is even dezelfde methodiek. Ook hier dat natuurlijke aanbod wat op een gegeven moment weer ingrijpt. En u ziet hier ook hoe die vraag samengesteld is. Nou, Fries. Nou, dat is halfweg. Dat is echt dorpswonen in de landelijke omgeving. Basispakket, wat wel onder druk staat. Zelfde cijfers. Natuurlijk, Fries is een stukje kleiner. Ook hier wat meer gemiddeld beeld van huur en koop. Want starters, dat vind ik altijd het meest karakteristieke. Hier is ongeveer de helft van de starters komen in de koop terecht. Huursector is een vijfde. Eigenlijk eenzelfde patroon. Blijvende krimp. Maar goed, nog wel een woningbehoefte, niet zo groot. 50 woningen. Uit de omgeving nog een 30 erbij. Dus ongeveer een 80 woning is de eigen behoefte van de kern Fries. Nou, we hebben grote plannen. Ook voor Fries. Nou, dat betekent dus voor de bronnen dat je vanuit je eigen behoefte en de ambitie die we daar hebben, dat een heel belangrijk deel van buitenaf moet komen. Nou, dat is dan ook een van de opgaven natuurlijk, waardoor het ontwikkeld is. Maar dat betekent wel dat je op een gegeven moment met bestaande plannen al een groot deel in aantal aan de eigen behoefte kunt voorzien. Maar die is wel wat anders samengesteld dan zeg maar, wat geprogrammeerd is. Want we zien ook dat de behoefte aan appartementen gewoon in deze profielen wat lager uitkomt. Nou, dit is dan even het beeld. Samenvat het beeld, nou eigenlijk is dat een herhaling van zetten, dat we zijn nog goed 440 woningen bij een migratiesaldo van plus 80, verdeeld over de kernen. We hebben gezegd, nou goed, de ontwikkeling, echt als je strategisch gaat toevoegen, dan doe je dat in de grotere kernen. Zal incidenteel natuurlijk wel in de kleine kernen, daar waar nodig wat gebeuren, maar structureel gebeurt dat in de hoofdkernen. Nou, hier zitten de verhalen verder bij. Ik wou nog even afsluiten met de borg, want het is toch wel fascinerend dat je als gemeente zo'n gebied op je grondgebied hebt. Dat zie je vaak niet zo heel vaak, maar dat is dan ook wel weer als onderzoeker ook wel aardig. Om, we hebben het eigenlijk al gehad van nou, wie komt u nu wonen? Nou, je ziet hier het beeld, herkomst, ja, hebben we net over gehad. Nou, moet even naar voren halen. Ik dacht dat er nog een ander mooi grafiekje tussen zat, maar die zie ik niet zitten. Dan was dit het verhaal qua analyse, voorzitter.
Dank u wel. Wie van u allen mag ik het woord geven? Was het zo helder? Dan kunnen we bij tijd naar huis. Mevrouw Engels.
Nee, dat is vanuit zeg maar de veronderstelling dat je als Tinalo, als gemeente, heb je van oudsher heb je een functie op de regionale woningmarkt, net als Noorderveld en Haren ook wel. Dus je zegt per saldo, vestigen zich hier mensen in deze orde van grootte. Als je zegt taakstellend, dan praten we over aantallen als Terborg, daarom hebben we dat steeds apart gezet. Dus migratie, dat is en plus 80, dat is voor de gemeente door de jaren heen. Een redelijk gemiddelde om te zeggen dat is een natuurlijk proces. Alles daarboven, dan ga je aanbod gestuurd, ga je het verhogen.
Dat was los van de vergrijzing en de krimp die er in meegerekend.
Ja, dat is een natuurlijk proces. En je op een gegeven moment, wanneer je prognose gaat maken, moet je een veronderstelling doen van nou, gaan mensen hier per saldo weg? Nou, dat zie je bijvoorbeeld in Oost-Groningen. Als je daar prognose maakt, dan is het een natuurlijk proces en ook de kracht van het gebied is en dan moet rekening houden met een uitstroom. Maar in dit gebied, we zitten hier gelukkig in de noordelijke context, in de gemeente die gewoon ook aantrekkingskracht uitoefent. En misschien kunnen we wel veel meer, maar goed, dat is dan extra, dat is niet natuurlijk.
En kun je dan stellen dat, omdat het over die afstroming hebt.
Nee, want als je praat over migratiesaldo van 80, dan praat je over 30 huishoudens op jaarbasis. Dus dat is te verwaarlozen eigenlijk. Als je kijkt dat je een aanbod hebt van woningen hier in, wat was het, in 6 jaar tijd van 4000 woningen. Dan is dit soort aantallen is eigenlijk verwaarloosbaar. Kijk, en met krimp is het zo, mensen die kiezen en... Het grootste deel van het aanbod komt vrij in je bestaande voorraad waar je eigenlijk geen grip op hebt. Dat is gewoon niet vrijkomen. En we hebben net ook gezegd dat natuurlijke aanbod, doordat mensen overlijden of naar een zorgcentrum gaan, 150 woningen per jaar. Nou, dat zijn natuurlijk veel grotere aantallen. Waar gewoon, het is een open markt, dus iedereen kan daarop intekenen. Die 80 zijn personen. Per saldo gaan er duizenden mensen die gaan het gebied uit en duizenden komen erin. En dan is die 80 is maar eigenlijk het saldo. Dus eigenlijk als je het bekijkt op de migratiestromen die jaarlijks plaatsvinden. Je mag vanuit gaan als er 4000 woningen in 6 jaar tijd vrijkomen. Zeg maar even afgerond 300 woningen per jaar. Dan praat je al heel gauw over een instroom van 1000 mensen.
Ja. Helder. Wie nog? Meneer Kloos.
Ja, even een snelle vraag. U fietste heel snel over het getal 1500. Hè? Die had u ergens meegenomen ten aanzien van opgaven vanuit de provincie of regiovisie. Mm-hmm. Is die regiovisie verwerkt in uw onderzoek? Ten tweede heb ik nog een vraag van hoe zit het hier in Fries? U geeft net een plantenbron aan. Waarin het moeilijk te bezetten is vanuit de bevolking zelf, hè, het animo. Ik kijk ook naar de mogelijkheden binnen Fries zelf. We hebben zelf eens een keer een inventarisatie gedaan. Dan komen we eigenlijk over de 400 woningen die mogelijk potentieel dus in de kern zelf ligt. Een nieuwe wijk van 550 woningen die zou dan op een of andere manier de zaak op spanning zetten. Dus dan liggen daar problemen ook op met wel of niet de mogelijkheid van verkoop. En de tweede is van als ik zo in Fries kijk en u opbouw, dan blijkt toch dat je als gemeente, maar dan kijk je ook per een kern Fries bij wijze van spreken als voorbeeld, dat er meer behoefte is juist aan woningen in huursector, zowel in de goedkope als in de wat duurdere sector. Omdat ook heel wat mensen met een eigen woning nu eigenlijk hun woning wel kwijt zouden willen en die overwaarde zouden besteden op een andere manier dan uiteindelijk in die stenen te laten zitten. Dus die mogelijkheden, maar die mis ik eigenlijk een beetje in uw onderzoek. Kan u daar wat over aangeven?
Ja, er zijn een heleboel vragen bij elkaar. Misschien even het verhaal van Terborg, die 1500 woningen. Dat is een regionale taakstelling. Die hebben even tussen haakjes gezet. Want dat valt als staat op een gegeven moment toch met die ontwikkeling. Want we wouden, omdat we de afgelopen 5 jaar eigenlijk in de bestaande kern weinig gebouwd hebben. En de ambitie is in ieder geval om in ieder geval te bouwen voor de eigen behoeften. Die 440, daar hebben we gedefinieerd als eigen behoeften. Dus er gaat weer meer gebeuren. Dus in die zin is even dat onderscheid gemaakt. Want de borg wordt toch grotendeels gestuurd door de behoeften van de stad. Nou, er zijn aannames gemaakt, er zijn afspraken gemaakt. Dus daar hebben wij niet. Wij hebben geen haalbaarheidsonderzoek, zo kun je niet zien voor dat verhaal. Wat Fries betreft, hebben we nu inzichtelijk gemaakt van wat mag je verwachten vanuit de zittende bewoners qua behoeften. Nou, die hebben we aangegeven. Dat is natuurlijk, ze zijn andere getallen dan als je praat over een plan als de bronnen. Nou, dat is ook een plan, maar dat kan de wethouder beter zeggen. Dat is natuurlijk ook een plan die niet alleen ontwikkeld is voor de lokale behoeften, maar ook in kader van regionale afspraken. Dus dat zou sowieso al van buitenaf deels gevoed moeten worden. Wat onverlet laat, wat je in dit soort trajecten ziet, is dat je wel, als je dat soort plan ontwikkelt, dat daar toch wellicht meer mensen uit Fries zouden kunnen gaan wonen dan die behoefte laat zien. Want die behoefte geeft aan, dan zeg ik, dat is het strategische tekort. Maar de vraag is heel anders. Het kan best zo zijn dat een aantal mensen die nu in Fries zeggen, nou, ik wil van mijn 200 in kapwoning naar een vrijstaande woning. Ik moet nu, er komt bijna niks vrij, maar als je daar in de bronnen nieuw zou bouwen, dan zeggen, ik ga mijn huis verkopen. Als dat lukt, dan ga ik daarheen. En dan komt op daar een woning vrij. En dat kan best zo zijn dat dat niet iemand is uit Fries, maar iemand van buiten. Zodat je een getrapt proces krijgt. Dat zo'n nieuwe locatie niet alleen door mensen van buiten bezet wordt, maar ook door eigen mensen. Alleen, dan komen de mensen van buiten weer in die woning die vrijkomt. En dat zie je wat nu ook eigenlijk al gebeurt. Dus in die zin moet u zien van het ene is de lokale behoefte. Kijk, het geeft in ieder geval inzicht dat je zegt hoe groot de bron ook is. dat de bijdrage vanuit de eigen bevolking, die behoefte, is beperkt. Nou, we weten nu ongeveer de grootte daarvan. Meer is er op dit moment dan niet van te zeggen.
Maar dan staat er toch een beetje gespannen voet op het voet. Op de, als u aangeeft van dat er een x-aantal woningen in Vries zouden kunnen als kern. En u geeft zelf aan van dat de animo om vanuit Vries zelf dat te bewonen, die is er praktisch niet. Hè? Dat
nee.
Geeft u al aan.
Nee,
dat Assen
nee.
geen invloed heeft op deze locatie, waar moet ik ze dan vandaan halen?
Nee, ik denk dat u een verkeerde interpretatie geeft wat ik zeg. Ik zeg, nou, we hebben gekeken wat de uitbreidingsbehoefte is. Dus het aantal huishoudens wat gaat groeien, wat je aan woning moet toevoegen voor de eigen bevolking. Iets anders is de vraag. Dat is wat mensen vragen. Want dat is de vraag, zeg maar, stel je voor, de vraag is de komende 10 jaar 500 woningen. Het aanbod is 450 door mutaties, uitstroom, dat soort zaken. Dus dan is er een tekort van 50. Dat is wat je moet bijbouwen, laat ik maar zo zeggen. Maar die vraag is dus vele malen groter dan dat tekort waar we het nu over hebben. En dat is het verschil. Dus in
even
principe.
Aanvullend daarop, want de regionale taakstelling, dat is waar we ook altijd al voor gezegd hebben. Daar bouwen we voor als we de bronnen gaan realiseren. Dat is niet voor de eigen inwoners van Vries. Dat is net ook denk ik, helder beantwoord. Het is denk ik wel goed om ook nog even te vermelden dat binnen de regio op dit moment ook een discussie plaatsvindt van hoe gaan we nu die regionale taakstelling die we in het verleden op een bepaalde manier hebben verdeeld, hoe gaan we daar nu de komende periode mee om? Want, en dan kijk je ook naar de ontwikkelingen die zich voordoen en ook welke gebieden lopen wel, welke gebieden lopen niet. En u bent ongetwijfeld ook goed op de hoogte met bijvoorbeeld Meerstad, waar forse discussies gaande zijn over afboekingen. In die discussie, en die zal hier ook in deze raadzaal op tafel komen te liggen, welke rol speelt dan de gemeente Tinalo in die totale discussie? Welke wensen hebben we en welke mogelijkheden hebben we?
Dus voordat u als college, maar ook als gemeente dus tot de besluit komt, moeten we afwachten wat dat oplevert ten herziening van de aantallen uit de regiovisie. Dat is wat u zegt dus?
Nee, dat is niet wat ik zeg. Wat ik zeg is van dat het een dubbele route is waarbij je enerzijds ook aan moet geven wat je eigen wens als gemeente Tinalo is. Van hoe ontwikkelt de markt zich, welke potentie heeft gemeente Tinalo in zich om aan die marktvraag te kunnen voldoen. En hoe verhoudt zich dat tot de te maken afspraken binnen de regiovisie. Dus het is niet alleen maar dat de regiovisie oplegt wat wij wel of niet mogen bouwen. Het is ook welke rol de gemeente Tinalo in die discussie wil gaan spelen.
Maar dan snap ik niet dat
meneer Kloos, zou u via mij willen praten?
Voorzitter, de heer of de wethouder geeft aan van getallen. En de getallen die, zoals ik dus nu benaderd, zegt hij van die plan van 550 moet hij zien van, als een opgave vanuit de regiovisie. En tegelijkertijd hebben we vastgesteld dat er in nieuwbouw in Vries als voorbeeld een 320 tot 330 woningen mogelijk zijn. Dus eigenlijk zou dan dat plan van 500 min die 300, dus dan zou een plan van 150 minimaal of maximaal aan de behoefte voldoen ten aanzien van die regiovisie.
Meneer Koosmeijer, wilt u daarop antwoorden?
Bijna niet meer. Dat wordt een politieke discussie en ik snap hem heel goed. Nou, jawel. Waar het om gaat is van dat er vanuit de regio op dit moment voorbereidingen worden getroffen om het totale aantal woningen wat in de regio gebouwd moet gaan worden, fors terug te brengen. Daar wordt gekeken van welke locaties doen het nog wel goed en welke locaties doen het niet goed. En kunnen we dan, en dat heeft alles ook te maken met de eigen politieke, maar ook de gemeentekasbelangen van iedere individuele gemeente die deelnemen aan die regiovisie, om te kijken of je dat op een goede manier met elkaar af kunt spreken. Daarin moet je dus ook kijken naar van wat de gemeente Tinalo daarin zou willen brengen. Die heeft, dat is gewoon besluitvorming geweest in het structuurplan van de gemeente Tinalo, die hebben daarin ingebracht, ook overeengekomen met de regiovisie, om onder andere in Vries 550 woningen te bouwen op de locatie De Bronnen. En hoe zich dat gaat verhouden, dat is een spanningsveld dat zich enerzijds manifesteert vanuit de regiovisie en anderzijds ook een eigen discussie in deze gemeenteraadzaal hoort te zijn. En dat komt nu ook mooi bij elkaar. We hebben nu de analyse voor de gemeente Tinalo op tafel. En eind deze maand komen ook de contouren vanuit de regiovisie. Die worden naar buiten gebracht. En dan kunnen wij hier ook de discussie gaan voeren van wat is onze inzet in die discussie. En wat komt er dan uiteindelijk ook uit.
Dat lijkt me helder genoeg. Wie?
Ja, voorzitter, ik had een aanvullend op een opmerking of een vraag. En ik had een vraag over dia 1 van de, dacht ik dat was. Ik denk ik onthoud het eens even, dan kan ik zo terugvinden.
Ja, dat zal even kijken.
En over die regiovisie, ik denk dat wij hier geen besluit kunnen nemen voor wat we weten waar onze taakstelling vanuit de regio, of de bijgestelde taakstelling vanuit de regiovisie wordt. Ik denk dat we toch ook eerst, voordat wij hier daadwerkelijk een besluit kunnen nemen, moeten afvragen waar de input vanuit, of wat de nieuwe gegevens vanuit de regiovisie worden. Tenminste, zo heb ik het steeds begrepen. Want de vrijblijvendheid met naar de regiovisie is ook wel eens anders uitgelegd. Dat willen we met de regiovisie mee blijven willen doen, willen we daaraan meedoen. Wij kunnen een autonome beslissing nemen, maar dat betekent wel als die in strijd is met het gegeven waaruit de regiovisie komt, dat we afscheid van de regiovisie moeten nemen.
Ja, dat klopt. Maar dat, het is volgens mij anders. Het is wederkerig. Ja. Wij brengen een inbreng vanuit de gemeente Tinalo in die discussie die in de regiovisie plaatsvindt. Dat is niet iets wat buiten onszelf ligt. Wij maken onderdeel uit van die regiovisie. Dus u kunt mij ook iets meegeven in de richting van die discussie binnen de regiovisie. Om te zeggen, Tinalo gaat voor, even laat ik het gekscherend maken, 750 woningen in de Brommen. Dat is de opdracht die wij als gemeenteraad van Tinalo meegeven aan de wethouder in de discussie binnen de regiovisie. De wethouder komt in die discussie terug met het resultaat 350 woningen. Dan zegt u, nou dat valt tegen. En dan ga ik u uitleggen waarom wij tot dat besluit zijn gekomen. En dan maakt u de balans op van of dat een goed resultaat is of geen goed resultaat. En dan komt wel weer in werking dat als u zegt, en wij hebben gekozen voor 750 woningen en daar gaan we met z'n allen voor, dan zetten we de feestmuts op, maar dan trainen we uit de regiovisie. En dan gaan we als eigenstandige gemeente Tinalo die koers varen. Dat is volgens mij het spectrum waarbinnen we ons bewegen.
Ik heb een vraagje, want ik zie dia 21 inmiddels aangekomen is. Het verbaast mij een beetje, ik zag dat net, de 20% huur, vooral vestigers van buiten de regiovisie.
Ja.
Ja, wij menen hier al in de discussies die ik hier steeds gehoord heb, dat we goedkope huurwoningen moeten zeggen om status op de woningmarkt te faciliteren. Maar hier blijkt uit dat dat helemaal niet lukt.
Nee, dat zijn twee dingen. Twee dingen, ja. Wat u hier ziet is wat qua migratie, wat de mensen die de afgelopen 6 jaar binnengekomen zijn, welke woningen die ze betrokken hebben. Dus van alle mensen die binnengekomen zijn, heeft 20% een huurwoning betrokken en 80% een koopwoning. Ja, ja. Dus dat zegt niet wat de mensen die hier lokaal wonen, wat die bezet hebben. Dus puur alleen even gekeken naar mensen van buitenaf. Dus dat geeft een beeld. Alleen van mensen die uit de stad gekomen zijn, uit de regio, maar ook van verder weg. Dus mensen uit de regio die gaan niet hier wonen om hier een huurwoning te betrekken. Nee, die gaan hier vooral wonen. Maar er komen wel mensen van verder weg uit het westen, die krijgen hier ergens werk. Of in de gemeente, maar of in de regio. Ja, en die komen uit een huurwoning, die hebben een huurwoning nodig. Kijk, dat is het verhaal. En ze zeggen, nou dan is in Tinalo kan ik een huurwoning krijgen, dat is perfect wonen. Liever als, zo moet het interpreteren.
Goed, helder. Meneer Wensing.
Ja, dank u voorzitter. Als ik het goed begrepen heb, is het woninggebruik hier 80% koopwoning, 20% huurwoning. Dus factor 1 tot 4. Ik hoor u ook zeggen in een aantal sheets later dat ouderen, als er een woning vrijkomt, dat gaat op jaarbasis 50 huur, 100 koop. Factor 1 op 2. Kunt u mij uitleggen waar het verschil in zit dat bij ouderen de verhouding 1 op 2 is en dat bij het bezit het 1 op 4 is. Heeft ook mede te maken natuurlijk met als straks woningen gebouwd gaan worden, heb je dan juist koopwoningen nodig of huurwoningen?
Kunt u die vraag nog een keer herhalen, want ik heb het niet goed begrepen.
U heeft laten zien dat er van alle woningen 80% koop is en 20% huur.
Ja.
Zo heb ik begrepen in Tinalo. Dus de factor 1 tegen 4.
Ja.
U geeft later aan dat als ouderen huis laten vrijkomen, dat van de 150 per jaar de 100 koop zijn ja. en 50 huur. Mm-hmm. 1 tegen 2.
Ja.
Kunt u mij dat verschil uitleggen?
Ja, dat kan ik. Die 20-80% dat gaat over alle huishoudens. Maar woningen die vrijkomen, wat wij noemen natuurlijk aanwas, of natuurlijk aanbod, laat ik het zo zeggen. Want ik ga natuurlijk aanbod, dat zijn woningen die vrijkomen, merendeel doordat mensen overlijden. Of naar een verzorgingshuis gaan. Nou, die groep mensen, en dat is misschien, dan moet ik even kijken. Ah ja, ja, ja dat is een hele goeie. Dan, even kijken hoor. Nou. Eens even kijken of we daar. Nou, dit geeft nog niet helemaal een verhaal, maar die groep ouderen, dat zijn vooral de mensen boven de 75 jaar. Nou, en die groep die woont bovengemiddeld in een huurwoning. Want dat zijn de mensen die zeg maar in de laatste fase van hun leven naar een woning van de woningcoöperatie gaan zijn, een seniorenwoning of een appartement. Dus en daardoor komen daar veel meer huurwoningen vrij dan koopwoningen. Omdat dat te maken met die. En u ziet al een beetje dat bij 75 plus is, wat is huur is al 75%. Maar goed, hoe ouder de mensen worden, hoe hoger dat huurpercentage is. Dat is de verklaring.
Is dat de conclusie gerechtvaardigd dat als het een aantal jaren doorgaat het percentage 80-20 tendeert richting 90-10? En dat we dus veel meer op koopwoningen moeten gaan inzetten?
Nee, niet vanuit die discussie. Want op een gegeven moment zullen we zien, en dat is wel aardig van dit plaatje. Ik weet niet of hier een sterretje op zit. Ja, kijk. Wat u ziet is op dit moment 75 plus is, nou, pak een beet, 75% huurt. Die zin in de koop. In deze categorieën is het aantal huurders lager. Het kan best zo zijn als op een gegeven moment de mensen die in deze groep zitten, wanneer die doorschuiven naar deze groep, dat ze ook gaan verhuizen weer naar een huurwoning. Maar dat was in het verleden zo. Maar wat je nu in de toekomst zult zien, is dat de nieuwe ouderen, die zijn welgestelder dan zeg maar, de ouderen van vroeger die nu 80 plus zijn. Dat waren toch de ouderen die in veel sterkere mate alleen AOW hadden en een klein pensioentje. De nieuwe babyboomers, dat duurt nog even voordat die in die leeftijd zijn, maar die hebben dus veel meer vermogen en inkomen kunnen opbouwen. En de verwachting. Ja, het is relatief. Maar het is nog steeds zo, de mensen zeg maar, die nu, wat wij netjes noemen, uittreden uit die woningmarkt, dat de vermogenspositie daarvan toch wat minder is dan de instromen. Geldt wel, ik praat over een landelijk beeld. Dat kan in bepaalde kernen hier in deze gemeente heel anders zijn. Maar goed, dat is het generieke beeld. Dat betekent dus dat wij verwachten, dat heeft ook te maken met zorgfacilitatie, dat de toekomstige ouderen wat meer in hun eigen koopwoning zullen blijven wonen en daar zorg zullen ontvangen, in plaats van dat ze verhuizen naar een zorgwoning. Dus in die zin heeft u wel gelijk.
U heeft dus gelijk, daar ging het om. Wie nog? Zegt u het mij.
Ik heb vorig jaar heb ik een drietal lezingen meegemaakt. En dat ging over de toekomst van het Noord. En er waren halve leraren en die daar inleidingen hielden. En toen kwamen al drietal conclusies dat we dus te maken hebben en krijgen met krimp hier in het noorden of in deze regio. U bevestigt dat.
Ja, dat is een bekende discussie. Kijk, wat we zien, we krimpen in inwonertal, in aantal inwoners. Maar we hebben nog te maken met een na-el-effect van de huishoudensvorming. Ik kan het simpel uitleggen. Op een gegeven moment, de eerste 20 jaar, woon je in het huis van je ouders. Heb je geen eigen woning nodig. En zo gaat het met de krimp ook. Als je aan de andere kant op een gegeven moment, als het aantal inwoners krimpt, wil niet zeggen dat het aantal huishoudens afneemt, dat eilt 20 jaar na. Dus je zult nog, als je gaat krimpen in inwonertal, zul je toch, ligt een beetje aan hoe hard dat allemaal gaat, heeft vooral te maken hoe mensen, als die harder weggaan of vertrekken in Delfzijl, is de uitstroom, was, op het moment weet ik niet exact, was heel groot. Nou, dan wordt dat versneld. Nou, hier hebben we gezegd, nou, we gaan hier uit van een klein plusje, maar zeg even dat we dat in balans hebben. Dan zal betekenen dat wanneer je in inwonertal gaat krimpen, dat je de echte krimp in huishoudens, dus dat je woning overhoudt, dat zal pas over 15 tot 20 jaar plaatsvinden. Dus dat is het verschil tussen inwonertal en huishoudens. Wat de migratie betreft, kijk, we hebben gezegd, we hebben nog een uitbreidingsbehoefte van 440 woningen. Nou, als je migratie zegt, nou, voor die 80 die we per jaar, wat de provincie ook vindt, dat is een heel natuurlijk gebeuren voor deze gemeente. Stel dat je zegt, nou goed, dat moeten we niet doen. Nou, dat zijn 80 gedeeld, zeg door 3, betrekken gezin aan. Dat is 25 woningen. Nou, dan zit je op dat soort aantallen, zeg, nou, dan is het een stukje minder. Maar dat betekent nog dat je ook voor je eigen huishoudensontwikkeling, de na-el-effecten van inwonertalontwikkeling, huishoudensontwikkeling, nog een aantal woningen moet bijbouwen. Moet je wel in het kader plaatsen dat je in deze gemeente, ik heb het geen eens zo exact voor de geest, maar hebben we hier 14.000 woningen? 13.500 woningen hebben we. Dus 440 op 13.500, dat zijn in wezen, als je het zo bekijkt, dat zijn ook nog marges. In wezen hebben we hier te maken met een mammoetanker met 13.500 woningen erop. En dat kunnen we echt niet bijsturen met 440 woningen, welke kant uit ook. Maar het geeft wel op een gegeven moment de kans dat je zegt, goed, die behoefte is er. En dat zal misschien niet vandaag of morgen zijn, omdat de woningmarkt nu even op zijn gat ligt. Maar er wordt nog wel verhuisd, laten we dat niet vergeten. Een kwart minder dan we gewend waren, maar dat gebeurt nog wel. En dat gaat allemaal moeizamer. Maar dat kan over een aantal jaren verder zijn. Maar we moeten onze kop niet in de zand steken. Moeten we wel anticiperen, want we gaan een visie maken voor 10 jaar. Zeg, dan laten we nu een visie gaan maken uitgaande van dit aantal. En dan moeten we allemaal kijken van nou, wanneer kunnen we het afzetten of moeten we faseren. Dus 2 dingen, inwonertal en huishoudens, een stukje eigen behoefte. Maar als je het bekijkt op het totaal zijn dat relatief kleine eenheden.
Aanvullend, voorzitter. Ook de discussie die u memoreert van ja, voordat je het weet gaat iedereen proberen om die ene huishouden wat nog een woning zoekt binnen haar eigen gemeentegrenzen te faciliteren. En gaan dus even vanuit regiovisie gedachte 12 gemeenten allemaal een huis bouwen voor dat ene gezin. Dat proberen we nou juist in regiovisieverband te voorkomen. Vandaar dat die discussie ook parallel aan deze discussie hier inderdaad ook in de regiovisie gevoerd wordt. En dat moeten we proberen. Dat is wat ik net ook zei van onze inzet. Wat is onze inzet? En wat zijn de uitkomsten van die regiovisiediscussie? En om daar ook nog toch even aan te geven van hoe de regiovisie daar is ingestoken. Die hebben ook gezegd, bekijk nu de regiovisie is als één gemeente. En kijk dan naar die locaties die nog het beste gaan. Dat is 1. De tweede helft van de discussie is natuurlijk toch, we zijn niet 1 gemeente. Dus we hebben het niet over 1 gemeentekas, maar we hebben het over 12 gemeentekassen. En de resultaten van dat onderzoek levert natuurlijk voor de ene gemeentekas misschien een plus op en voor de andere gemeentekas een forse min. En hoe los je dat op? Dat is nog de uitdaging die we ook met elkaar aan zullen moeten. Dat is tot dusver niet afgesproken in de regiovisie. En daar zijn al wel eens. Het wordt steeds vaker genoemd. Dat ben ik met u eens.
Meneer Wering.
Dank u, voorzitter. Die 450 woningen waar dus behoefte aan is. Is dat bovenop die 150 woningen die ieder jaar vrijkomen door natuurlijk verloop van de ouderen? Dus de overlijden, zeg maar. Dus met andere woorden, is er dan een behoefte van 600 woningen jaarlijks?
Nee, die 440, dat is het aantal woningen wat we nodig hebben de komende 10 jaar om te kunnen voorzien in de uitbreiding van het aantal huishoudens in deze gemeente. Daarnaast hebben we de bewegingen van vraag en aanbod. En, dat, zeg maar, en het verschil tussen die twee, dat is die 440, dus het zal wel. Ik kan nog wel iets specifieker zeggen. Als je op een gegeven moment de woningmarkt bekijkt, dan zie je aan de ene kant nieuwe vragers, maar dan kijk ik even voor Nederland of het noorden of Groningen als regio als totaal. Wie komen er nieuw op de markt? Dat zijn starters. Die hebben geen woning, die komen uit een onzelfstandige situatie. Daar moet je iets voor maken. Aan de andere kant gaan mensen uit die markt treden. Dat natuurlijke aanbod. Het verschil tussen die twee, dat is eigenlijk waar we over hebben. Dat moeten we op een gegeven moment compenseren. En geleidelijk aan vergrijzen we, dus wordt het natuurlijke aanbod groter. We hebben net gezien het aantal starters, dat blijft ongeveer gelijk. Dus we gaan naar een situatie toe uiteindelijk dat we niet meer hoeven uit te breiden. Nou, we zitten nu met 440, dus al behoorlijk onder zeg maar wat we tussen 1995 en 2005, toen we nog natuurlijk ontwikkeling in deze gemeente zitten. Dus zo moet u het interpreteren.
Ja. Meneer Heijkamp.
Ik heb een kort vraagje. Ik zou kunnen voorstellen dat dit programma, rekenprogramma SPSS, gebruikt. En het is zo eenvoudig om van die migratie van 80 even 70 in te toetsen. En eens even te kijken wat eruit komt van die 440. Of u toest eventjes 90 in, of en dan kijkt u eventjes wat voor woningen dan uitrollen. Is dat bekend? Heeft u dat eens bekeken? Heeft u daar een gegeven van?
Ik heb ze niet. We hebben gezegd, we gaan ons conformeren aan de kwantitatieve uitgangspunten die de provincie zeg maar in overleg met de regio's en de gemeentes bepaald heeft. Maar ja, waar ik mee begon, wat je erin stopt, krijg je eruit.
Ja, oké.
Okay. Nou, alleen, je moet dan wel een onderbouwing hebben dat je zegt, nou, waarom doe ik dat? Want ja, je kunt er 10 in stoppen, je kunt er min 100 in. Hè, dat kan allemaal. Dat is niet zo, maar het gaat er even om, wat is een reëel vertrekpunt voor je prognose? Nou, we hebben gezegd, nou, er is een hele discussie aan vooraf gegaan met de provincie. Daar gaan wij niet nog eens een keer weer over doen, want dat leidt tot niets, want die verschillen zijn ook niet zo groot.
Ja, het ging me een beetje om te visualiseren van dat je dat niet moet opblazen. Want ik zie van hoeveel inwoners het gaat, 754 meen ik. En dan breid je daar het hele verhaal omheen, daar ging het me eigenlijk om. Uh-huh. Bedankt.
Alsjeblieft.
Verder niemand. Dan dank ik u allemaal voor uw aandacht en ik wens u wel thuis. Volgende week, 8 uur, is er weer raadsvergadering.